Een bewaarderswoning in gevangenis Veendorp Veenhuizen blijkt een bijzondere geschiedenis te hebben. Tientallen jaren na de oorlog komen er ondergrondse gangen aan het licht. En het blijkt dat dit huis in de oorlog niet alleen onderduikers herbergde, maar ook een grote voorraad wapens en munitie voor het verzet. Programmamaker Lydia Tuinman ging op zoek naar de mensen die in de oorlog in dit pand woonden en over die geschiedenis zouden kunnen vertellen. Je gaat luisteren naar deel 1 van een vierdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, Hospitaallaan 19.
Het verhaal van Hospitaallaan 19 begint voor mij, Lydia Tuinman, op zondag 12 mei 2024. Ik heb afgesproken met Jan Libbenga. We gaan samen een serie gesprekken opnemen over de geschiedenis van het gevangenisdorp Veenhuizen. Jan schreef erover een boek, Boeven en Paupers, 200 jaar strafkolonie Veenhuizen. Er komen heel verschillende onderwerpen aan de orde tijdens de middag waarin we rondlopen in het dorp. Hospitaallaan 19 is één van die onderwerpen.
In de jaren 80 belde hier een mevrouw aan bij het gezin wat hier toen woonde, met de mededeling dat er gangen onder hun huis zaten. En toen hebben ze uit nieuwsgierigheid de vloer opengemaakt en inderdaad, er zaten gangen in die gegraven zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door twee jongens die de arbeidsinzet wilden vermijden. Dan hebben we het over het najaar 1944. Die jongens zaten hier. Een van de jongens was al te werk gesteld geweest in Duitsland, maar was daar weer gevlucht. Hij kwam dus via allerlei omwegen hier terecht. Maar ze vertrouwden het niet helemaal, want ze dachten, ja, stel dat er een razzia komt in zo'n klein huisje, dan zijn we de pineut. Kunnen wij hier, vroegen ze toen aan de bewoner, kunnen we hier een schuilplaats maken? Ja, zei die man, ga je gang maar. Toen zijn ze gaan graven in de slaapkamerkast. Daar is een heel groot gat gegraven met een luikje nog bovenop. En dat werd steeds groter en groter en groter. Ze zijn bij de woonkamer terechtgekomen, daar is nog een heel grote ruimte gemaakt. En met een speciale vluchtgang nog vanuit die kamer naar de tuin. En die kwam uit in een opengewerkte regenton. Dus mocht er hier een inval zijn, dan konden de jongens heel snel via de tuin naar buiten gaan. En toen is er dus een... dan zitten we ergens in december 1944... zijn er heel veel razzia's hier in Veenhuizen geweest. Grootschalig. Er moeten wel een paar honderd man hier hebben rondgelopen om allerlei mensen op te pakken.
Hoe is dat afgelopen hier bij dat huisje aan de Hospitaallaan nummer 19?
Ja, de eigenaar, dat is Lameris, Wibo Lameris, die is opgepakt. Verraden ook nog met iets wat helemaal niet klopte. En de man is toen naar Neuengamme gebracht. Dat was zo'n heel berucht kamp waar bijna iedereen niet levend uit is teruggekeerd. Maar hij wel. En daar schijnt hij wel een behoorlijk trauma aan over te hebben gehouden.
De gangen zijn nooit ontdekt?
Jawel.
Door de Duitsers?
Niet tijdens de oorlog, nee. Maar het is pas na de oorlog.
Ik raak gefascineerd door dit verhaal. Een kleine bewaarderswoning, die ik trouwens nog ken uit de tijd waarin ik zelf in Veenhuizen woonde, blijkt ineens een spannende geschiedenis te hebben. Ik ben er ooit zelfs wel eens binnen geweest. Er woonde destijds, dik 20 jaar geleden, een kennis van ons. Maar toen had ik nog geen enkel vermoeden over de geschiedenis die zich hier afspeelde. Voor de website van RTV Drenthe schrijf ik een artikel over de gangen onder Hospitaallaan 19. En in dat artikel doe ik een oproep. Wie kan er meer vertellen over de geschiedenis van dit huis? Zijn er mensen die weten hoe het daar in de oorlog was? En wie woonde er toen de gangen opnieuw ontdekt werden? Ik krijg een paar mails. De eerste mail is van iemand die aan Hospitaallaan 19... heeft gewoond. Mijn ouders woonden aan de Hospitalaan, op nummer 19. Helaas zijn ze inmiddels overleden. Ik vond het huis erg spannend, met verborgen gangen onder het huis. Maar ook tussenruimtes, bij de trap, dat waren verstopplekjes. Groetjes, Miranda. Ik schrijf terug. Oh, wat interessant, dank voor je antwoord. In welke tijd woonden je ouders daar? Met vriendelijke groet. Miranda schrijft terug. 1970 tot en met 1989 hebben we daar gewoond. Aan de Hospitalaan. Mijn vader ontdekte de gangen omdat hij met de vloer bezig was om stroom te verleggen. En heel toevallig kwam een vrouw die daar zat ondergedoken die dag ons huis bezoeken. Groetjes, Miranda. Ik schrijf terug. Wat een mooi detail dat je vader het ontdekte en dat op precies die dag die vrouw langskwam. Zo kreeg je gelijk het verhaal erbij. Heel bijzonder. Dank voor je reactie. Als je nog meer herinneringen hebt, ik hoor het graag. Ik overweeg een podcast te maken over het verhaal van de Hospitalaan nummer 19. Daarna wordt het stil. Ik krijg op verschillende mailtjes geen antwoord meer van Miranda. Ik weet niet wat er gebeurd is. Misschien heeft ze geen zin om mee te doen. Ik probeer het nog één keer. Beste Miranda, alle goeds voor 2025. Ik probeer het nog een laatste keer. Het kan zijn dat je mijn vorige mails niet beantwoordde omdat je niet mee wilt helpen aan de podcast. Dat is prima hoor, al vind ik het jammer. Maar misschien had je geen tijd of ben je het even vergeten. In dat geval verheug ik me natuurlijk op je antwoord. Ik zou het leuk vinden om samen een kijkje te nemen aan de Hospitalaan. Of bij je langs te gaan om je herinneringen te horen, dat kan natuurlijk ook. Wil je me toch even bellen? Groet en dank. Maar ook hierop komt geen antwoord. Dan krijg ik een reactie van ene Hanneke. Ze schrijft: ik was verrast uw artikel te lezen over Hospitalaan 19. Ik ken namelijk de familie Lameris en ik ben ook bekend met de woning. Met een van de dochters, Ina, redigeerde ik haar levensverhaal. Hierin kwam ook het verhaal van de verborgen schuilplaats voor. In het bewuste boek is te lezen hoe de schuilplaats is gebouwd en daarbij is ook een platte grond opgenomen. Met vriendelijke groet, Hanneke Verwij Schoonderbeek. Ik schrijf onmiddellijk terug. Dag Hanneke, dank voor je reactie, wat interessant. Ik kreeg ook een mail van mevrouw H.H. Boon Lameris. Is dat de dochter Ina? Ik zou heel graag het verhaal van Ina over de verborgen schuilplaats lezen. Is daar aan te komen? En zo ja, hoe? Misschien kan ik er een mooie podcast over maken. Met vriendelijke groet. Hanneke belooft dat ze het bericht gaat delen met haar vriendin Ina en dat ze gauw op het onderwerp terug zullen komen. Mevrouw Boon Lameris is niet Ina, het is haar zus, haar oudere zus. Ze schrijft: via mijn zus heb ik het bericht gekregen van een uitzending van RTV Drenthe op 17 november 2024. Ik ben de oudste dochter van Wibo Lameris. De arrestatie van mijn vader om 12 uur 's middags zie ik nog steeds voor me. We waren aan het eten, zuurkool. Kwamen mannen binnen. Jouw vader gaat even mee. Ik helemaal in alle staten. Ook zeiden ze nog, wat zie jij er schattig uit. Mijn moeder had namelijk een mooie matrozenjurk voor me gemaakt. Ik nog kwaaier. Helaas. Hij werd meegenomen naar Norg. Daar zat de bloedploeg. Die verhalen, wat daar gebeurd is. Het is afschuwelijk geweest. Mevrouw G.H.H. Boon Lameris, Groningen. Wat mij betreft is nu het startsein voor een podcast wel gegeven. Ik ga aan de slag en spreek af met Henny Lameris. Ze is inmiddels 89 en woont in Groningen. Dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt in mijn lange loopbaan. Dat ik ontvangen word door een comité van vier mensen. Een broer en drie zussen. Allemaal niet van het allerjongste meer. En ja, zij zijn hier bij elkaar gekomen voor mij, voor dit radioprogramma, om het verhaal te doen over wat eigenlijk tevoorschijn kwam bij de Hospitaallaan nummer 19 in Veenhuizen. De gezusters en de broer die zitten hier om mij heen aan tafel. Ik zal ze even gaan voorstellen, want dan beginnen we bij de oudste, Henny, hè? Hallo.
Hallo, ik ben Henny Lameres. Ik ben 1936 geboren en nu 88 jaar.
Ja, net zo oud als mijn moeder, die is ook van 1936, ja. En daarnaast zit Frida.
Ik ben Frida Lameres, geboren in 1944, 11 april.
De jongste?
De jongste, van de meisjes.
Ja. En dan naast mij Ina.
Ina Lameres, geboren 1939.
1939, dus 3 jaar na Henny. En dan, Frides, een naam die ik nog nooit gehoord had.
Het is een Groningse naam. Ja. Ik ben Frides Lameres, geboren in 1946.
Ja. Dus een naoorlogskind.
Een naoorlogskind, maar wel die op jonge leeftijd veel problemen heeft gehad met de oorlog. Ik denk tot mijn 35e heb ik in de eerste week van mei altijd problemen gehad. Want mijn vader is in 2 mei bevrijd. En sinds die tijd, al die jaren, heb ik in de eerste week van mei had ik problemen.
Ja. En hoe is dat nu? Is dat toch met de tijd wat gaan slijten?
Ja, dat is nu helemaal weg, gelukkig. Ja.
Nou ja, 3 zussen, 1 broer. Allemaal toch op een elk op zijn eigen manier getekend door die oorlogsjaren. En Ina, jij hebt daar een hele, hele bijzondere draai aan gegeven. Want voor je op tafel ligt een boek. Mag ik wel jij zeggen trouwens?
Ja, zeker.
Ja,
ja, zeker.
Ja, een boek in een blauw stoffen kaftje. En dat is een heel, heel bijzonder boek. Er zijn er maar een paar van.
Ja, er zijn er echt een paar van. Alleen voor mijn kinderen en kleinkinderen en voor mijn broers en zussen.
En wat is dat voor een boek?
Het gaat over mijn levensverhaal. En ook over het zwarte bladzijde waar mijn vader gearresteerd is. Ja. En meegenomen is door de Duitsers.
Waarom maak je zo'n boek? Want ik ken mensen die hebben wel eens een dagboek of zo. Of die hebben een schriftje en die houden eens wat bij. Maar dit is gewoon echt in een linnen kaft gewoon een prachtig gebonden boekwerk. En wat heeft er nou bij jou, even het stofomslagje eromheen weg... Onvoorwaardelijke liefde, van levensverhaal tot levensboek. Oké. Wat heeft jou, Ina, nou zo geïnspireerd om zo'n boek in elkaar te zetten?
Nou, omdat ik wil dat de geschiedenis niet verloren gaat wat er gebeurd is. Vooral in de oorlogstijd. En wat je dan als kind meemaakt, dat blijft altijd een zwarte bladzijde in je geschiedenis. En ik wil dat de kinderen en kleinkinderen ook weten dat niet alles vanzelfsprekend is.
Dus er zijn zo'n 10 exemplaren van het boek verdeeld in de familie?
11, ja.
Ja, 11. En is dat voor jullie allemaal ook een kostbaar gegeven? Ja. Ik kijk even de kring rond.
Ja. Absoluut. Ik pak regelmatig om nog een stukje te lezen. En wat er staat natuurlijk niet alleen in van mijn vader over de oorlog, maar ook van na de oorlog, hoe wij daar verder mee omgegaan zijn. Dit is een heel belangrijk boek, ja, ja. Absoluut.
Ja, dus je hebt het ook voor je broer en voor je zussen gedaan, dit?
Ja, zeker weten, ja.
Hoe lang heb je eraan gewerkt?
15 jaar.
15 jaar. Ja. Ja. Ja, en als we het openslaan, dan zien we ook echt, het is heel mooi vormgegeven.
Dat heeft mijn oudste dochter gedaan, die is grafisch vormgegeven.
Ja, dat kan je wel zien, dat door een professional gedaan is.
En, dat zijn mijn ouders.
Ja, de foto helemaal voor in het boek. Een
foto van mijn ouders.
Ja, een heel mooi jong stel met een hele mooie herdershond ernaast. Dat is wel bijzonder. Ja, wat zegt u?
Ja, mijn vader was een hele knappe man. Ja, dat was echt geweldig. Heel mooi, donker haar toen hij wegging en hij kwam terug. Zo, hij woog helemaal niks meer. Helemaal kaal. Met zo'n zwart-wit gestreept pakje aan, met zo'n mutsje op zijn hoofd. Vreselijk was dat, echt heel erg.
Je luisterde naar deel 1 van een vierdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, Hospitaal Laan 19, gemaakt door Lydia Tuinman en technicus Martin Vuller. Je kunt deze serie horen in de uitzendingen van Drenthe Toen, iedere zondag tussen 12 en 2 uur op Radio Drenthe 90.8 FM of onze website. Al onze podcasts zijn ook terug te vinden op die website rtvdrenthe.nl/drenthetoen of natuurlijk de podcast-app van je keuze.